Even kijken, op bladzijde 11 wordt gesproken onder, over, even kijken, er zijn 121 gezinnen met een inkomen tot 120%. Via de jeugdfondsen is het de bedoeling om minstens 100 gezinnen te bereiken. Hoe worden die andere 21 bereikt? Want die missen we dan toch?
Ja, we proberen ze wel te bereiken, maar we zijn wel realistisch dat we niet iedereen kunnen bereiken. Maar het streven is wel erop gericht om iedereen te bereiken.
Ja, maar hier staat heel specifiek dat via de jeugdfondsen is de bedoeling om nou, die 100 te bereiken. Ik zou dan denken dat die 21 andere gezinnen op een andere manier bereikt moeten gaan worden. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, we hebben hier een stukje een realistisch doel proberen te formuleren. Waarbij we, wat ik eerder ook richting de heer Jacobs aangaf, uiteindelijk zullen er ook een aantal mensen zijn die gewoon vanuit een stukje trots, in elk geval gewoon niet de wil hebben om daarvoor aan te kloppen. En gewoon zeggen, nou met die 120% waar we op zitten, maken we de keuzes zoals we de keuzes maken. En daarmee komen we er ook. En daarmee hebben we een aantal voorzieningen, maar daarmee maken we wel die keuze om op die manier te leven in de gemeente Bezel.
Ja, maar zou niet de ambitie moeten zijn om toch die 121 te bereiken? Kijk, als je ze bereikt, blijft het evengoed nog hun keuze of ze wel of niet deelnemen.
Ik denk dat dat een hele mooie vraag is om in de raad te stellen.
Ja, dat heeft u gelijk. Oké, nu parkeren we die even. Dank u wel. Even kijken. Dan op bladzijde 14, daar staat een passage. Wacht, ik moet hem er even bij pakken. Ja, daar staat in de tweede alinea. Daar staat, dat kan betekenen dat we niet bij iedereen precies hetzelfde doen om daar te komen. Zo voorkomen we dat maatwerk willekeur wordt. Dat snap ik niet. Want ik zou juist denken dat dat maatwerk willekeur in de hand werkt. Kunt u dat uitleggen?
Ja, maatwerk houdt in dat je in verschillende situaties tot verschillende oplossingen kunt komen. Niemand is helemaal precies één op één hetzelfde en iemand in een gelijke situatie. Bij het ene gezin is er één kindje in beeld, bij het andere gezin zijn er drie kinderen in beeld. Bij de ene is de hobby om toneel te spelen en bij de andere is de hobby om bij de hockeyclub te gaan. En er moet nog zwemles gevolgd worden. Dus je doet op verschillende plaatsen verschillende dingen datgene wat nodig is om mensen op weg te helpen aan die stap te maken naar een stukje hogere zelfredzaamheid en ook financiële zelfredzaamheid. Dat betekent dus dat je doet wat nodig is, maar dat doe je wel vanuit de gelijke intenties zoals die hier vanuit de grondwaarden ook in die werkwijze omschreven staan, zodat het niet het idee dadelijk oplevert van goh, je moet bij consulent X of Y zijn, want bij consulent X daar krijg je veel meer. Daar krijg je zwemlessen met een gouden randje en gouden bandjes. En bij consulent Y krijg je zwemlessen met zonder zwembandjes. Die moet je daar zelf gaan kopen. Dus die willekeur, die willen we niet. Vandaar dat het belangrijk is dat de uitvoering toets vanuit dezelfde grondwaarden en vanuit diezelfde grondhouding naar de situaties kijkt. Maar dat er wel maatwerk geleverd wordt door die omgekeerde toets die, waarmee gewerkt wordt. En dat vraagt ook, met name voor de uitvoering, om regelmatig met elkaar in overleg te zijn. Om bepaalde casuïstiek met elkaar te bespreken en te bekijken van, goh, en hoe doen we nu het goede op de goede manier door maatwerk te leveren. Zonder dat dat willekeur wordt waarbij het uitmaakt bij wie je aan het loket komt.
Dus u zegt in feite, zegt u dan, willekeur wordt voorkomen omdat je uitgaat van de grondhouding en ja. niet vanuit het maatwerk.
Precies.
En het lijkt hier alsof maatwerk de reden is waarom dat er geen willekeur zou zijn.
kan een kleine textuele aanpassing worden gedaan.
Ja, kunnen we daar nog even naar kijken dat het volledig
is. Ja, het is een beetje een vreemde, zo staat het er een beetje vreemd. Oké, even kijken op pagina 15. Nee, dat is op pagina 16, excuus. Daar staat, ja, dat is misschien een beetje een rare, daar staat vindplaatsen. En dat is een beetje een raar kopje, want als je het hebt over vindplaatsen, dan heb je het over iets, je hebt het over dingen, of je hebt het over abstracte begrippen, maar het gaat over mensen. Dus we willen u vragen om dat nog eens te bekijken, of daar niet een ander kopje boven kan, omdat we het toch over mensen hebben.
Hoe denkt u daarover?
Wat hier omschreven is, zijn de vindplaatsen waar je deze mensen ontmoet, hè? Waar je ze tegen kunt komen.
Ja, maar het lijkt alsof vindplaatsen van mensen. Dat is, ja.
Ja.
Het verzoek is om nog eens te bekijken of dit wel een goed kopje is voor dit stukje. Het zit hem een beetje in de nuance en wij vinden het een beetje een vreemd kopje. Laten we het daar maar even op houden.
Denk daar nog eens over na.
Ja, dankjewel, meneer Jacobs.
Hij is een ding.
Even kijken, naar in datzelfde stukje, daar wordt ook gesproken over kappers en fietsenmakers. Kunt u daar iets over toelichten wat die in het hele armoedebeleid voor rol zouden kunnen hebben?
Ja, we hebben geprobeerd om een stukje out of the box te denken. We zeggen, en misschien ook wel middenstanders zoals de kapper en de fietsenmaker. Ja. Betekent eigenlijk dat je dat netwerk van een inclusieve samenleving heel breed probeert te laten zijn. En signalen heel breed probeert op te vangen. Als we het hebben over, om even een zijsprong te maken, over dementie, dan zeggen we daar dat bijvoorbeeld de bakker ook een rol kan hebben. En ja, daar denk je ook net zo min eigenlijk aan van, goh, wat kan een bakker nu voor dementie betekenen? Net zoals we ons die vraag afstellen, misschien wel stellen van, wat kan een kapper of een fietsenmaker daar nu in betekenen? En tegelijkertijd zijn er de verhalen en de voorbeelden waarin zo'n middenstander wel degelijk een rol van betekenis kan spelen daarin. Dus het is niet een heel concreet, ja, dat we morgen bij de fietsenmaker op de stoep staan om hier mee aan de slag te gaan. Maar het zijn wel partners die je op sommige momenten zeker nodig hebt in de uitvoering van dit beleidsstuk. Als ik bijvoorbeeld denk aan Stichting Leergeld, die bijvoorbeeld de mensen, die gezinnen die naar de middelbare school gaan, als je naar Roermond gaat of naar Venlo gaat en daar de middelbare school bezoekt, nou, dan vind je het mooi als die kinderen gewoon op hun eigen fiets daar naartoe kunnen gaan. Dus komt die fietsenmaker wel in beeld op zo'n moment voor een stukje bemiddeling om als middel verstrekt te worden. Nou, dan wil je daar wel op die manier ook een partner in hebben waar je samen mee kunt werken. Mm-hmm. Dus daarin zo veelomvattend en breed is het wel het beleid waarmee we ons voor gaan inzetten om daarmee een slag te maken.
Ja.
Dus ze zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Nee, nou ja, we vragen ook om een toelichting.
Ja.
Ja. Oké, dankjewel, dat is helder. Even kijken, dan staat bladzijde 21 dat de uitvoering van het armoedebeleid dat kan gerealiseerd worden binnen de begroting. We vragen ons af hoe het, dan hebben we het over financiën, we vragen ons af hoe het zit met de bezetting. Een aantal zaken die lopen al, maar er zijn ook nieuwe zaken. Kunt u aangeven in hoeverre dit beleid gevolgen heeft voor de bezetting?
Je bedoelt voor de bezetting op de afdeling binnen de gemeente?
Ja.
Een hoop regelingen die worden nu inderdaad ook al uitgevoerd. Stichting Leergeld is actief, Jeugdfonds Sport is actief, Cultuurfonds. We hebben ook een aantal minimaregelingen. Of een minimaregeling die loopt ook. Die proberen we op een wat meer efficiënte manier uit te voeren. En ik denk dat daarmee met de huidige bezetting daarin gewerkt kan worden.
Oké. Dank u wel. Tot zover.
Dat waren uw vragen. Dank u wel. Fractie van het CDA.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst in het raadsvoorstel onder toegankelijkheid staan een mooi stuk tekst. Uitgangspunt van het beleidsplan meedoen naar vermogen is zo groot mogelijk bereik van alle inwoners. Hiermee de toegankelijkheid voorop. Onder andere door het werken met netwerkpartners werken eraan om dit te realiseren. Wij vonden hem erg cryptisch. Kunt u hier meer duiding aan geven?
Ja, dit is in elk geval. Dit is in elk geval een tekst, een stukje passage waar de heer Nijssen ongetwijfeld ook op gedoeld heeft. Rondom een stukje zorgvuldige spelling en volledige zinnen. Dus hier is in steekwoorden geformuleerd wat we bedoelen. En zullen ervoor zorgen dat er voor de raadsvergadering een aangepast stuk is waar het volledig uitgewerkt is.
Voldoende?
Dat is prima, ja. Dan in het beleidstuk zelf, op bladzijde 11, waar we het wat al eerder over gehad. Even kijken. Ja, het bereik armoedebeleid. Het stuk waar een aantal bereikte personen percentages staan. De percentages die hier opgenomen zijn. Waar zijn die uit afgeleid? Of moet ik hem lezen dat bijvoorbeeld bij percentage B 49,7% is dat die 240 of moet ik hem lezen?
Is de vraag helder? Die lokale percentages hebben het in beeld gebracht van over hoeveel mensen gaat het. Wat is het, wat jij noemde, de massa. En we hebben gekeken van hoeveel mensen hebben nu gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering. En dan hebben we een bereik van 49,7% van het totaal aantal mensen wat binnen die doelgroep valt. Waar we zicht op hebben. En het landelijke, dat is uit een benchmark.
Oké, maar die 49,7%, welk getal hoort daar dan bij?
Dat is die 240.
Dat vroeg ik dus. Ja, dus dat is de 240.
Ja, ja, ja.
Dus als ik dat dubbel, dus het is 480 is de massa dan?
Ja, over ongeveer 480.
Ongeveer, ja. Maar lees ik hem dan correct?
Ja.
Oké. Okay. In diezelfde tabel, daar staat bij jeugdfonds... dat u niet beschikt over de gegevens nog van 2019. Heeft u die informatie voor de raadsvergadering wel of niet? Of waarom heeft u die niet?
Ik weet het niet zeker, maar we volgende... ergens in de week voor de raadsvergadering hebben we overleg met jeugdfonds of met leergeld. En als het goed is, hebben zij dan de cijfers. Maar we kunnen het niet even namens hen zeggen. Maar waarschijnlijk hebben we daar dan wel iets van zicht op.
Als we die niet hebben, laat ik het zo zeggen, waarschijnlijk kunt u wel morgen al zeggen, of nu al zeggen, van wat zijn dan de cijfers van 2018 geweest bijvoorbeeld, zodat we wel een idee hebben.
Ja, 2018 was geen volledig jaar dat de Stichting Leergeld actief was. Zij sluiten nu het jaar 2019 af. Zoals gezegd, ze werken met een subsidie. Dat is natuurlijk het totaal bedrag. Om echt te weten hoeveel kinderen het nou betreft, moeten we toch even een jaarverslag afwachten. Wat we verwachten binnenkort wel te krijgen. Maar we hebben het op dit moment nog niet. Dus 100% toezeggen kunnen we het niet zo doen.
En anders kunnen we de gegevens die we tussentijds hebben gekregen wel extrapoleren naar een volledig jaar als die trend zich zo zou hebben doorgezet.
Dat zou ook kunnen.
We kijken, 11 maart hebben we bestuurlijk overleg. Als we 11 maart de volledige cijfers hebben, dan zetten we die door voor de raadsvergadering. Mochten we die dan niet hebben, dan maken we even de terugblik op datgene wat we in het najaarsoverleg beschikbaar hadden. En maken daar een beeld van voor het hele jaar.
Dat lijkt me een heel goed idee, ja. En dan in het beleidstuk nog op bladzijde 18... Daar, even kijken. ja, daar hebt u het over het monitoren, hoe blijven we het goede doen. En wij vragen ons af of u daarbij ook afgewezen aanvragen met bijbehorende argumentatie gaat monitoren, of dat u daar helemaal niks over zegt.
Alle aanvragen die binnenkomen bij de gemeente, die worden geregistreerd. En vervolgens ook of ze worden toegekend en afgewezen of buiten behandeling worden gesteld. Met een, de reden wordt er ook over het algemeen bijgezet. Dat vindt gewoon in de administratie plaats.
Voldoende, mevrouw Kellaars?
Ja. Dat waren de vragen.
Dat waren de vragen. Oké, dank u wel. Meneer Theo, heeft u een vraag? Nee. Bij de fractie van de VLP, meneer Smeets.
Ja, dank u wel. Mevrouw de voorzitter, ik brak straks al even kort in op de heer Jacobs. En dat komt met name voort omdat u aangeeft in het stuk om een uitgangsnorm van 120% te hanteren. U zal daar vast en zeker een hoop redenen voor hebben, maar die redenen staan niet duidelijk omschreven in het stuk. Ja, er staat wel wat u gaat doen, et cetera, maar er staat niet echt zeg waarom die 120% en welke voordelen biedt dat ten opzichte van die 110%. Dus daar was ik eigenlijk naar op zoek en het antwoord wat de wethouder straks gaf was inderdaad ja, om het bereik te vergroten verhogen we het percentage. Dus daar zat bij mij even de zoektocht naar een antwoord.
Wethouder Jacobs.
Ja, op pagina 2 van het beleidskader hebben we bij de formulering van de kaders zijn we als eerste punt ook ingegaan op die 120% van de bijstandsnorm. Ja, door die norm in elk geval op deze manier uit te dragen, hoop je wel dat je meer vroegtijdig preventief aan de slag kunt gaan. Omdat je ja, het moment waarop mensen kunnen denken van goh, hier kom ik voor in aanmerking. Dat moment komt gewoon eerder in beeld dan dat het is op het moment dat het 110% is. Omdat je daar gewoon een striktere norm hanteert. En mensen dus minder snel denken van, goh, daarvoor kom ik in aanmerking, dan klop ik aan bij de gemeente.
Ja, maar ik ben dan heel erg op zoek waarom 120 en niet 125% of 130% of 115, dat meer.
Ja, ja, dat is een arbitraire discussie die je kunt voeren. Wij hebben gemeend dat dit een reële stap is, dat je hiermee ook nog wel echt uiteindelijk mensen bereikt die het ook nodig hebben, waar je een slag kunt maken. En tegelijkertijd willen we niet doorslaan in het helemaal overnemen van de financiële huishouding en regie van mensen die eigenlijk wel het inkomen hebben wat daar ja, wat ook een stukje eigen verantwoordelijkheid mag vragen van hun. Dus dat is de reden. Ja.
Zou ik daar een vraag op door? Weten wij wat voor norm andere gemeentes hierin hanteren?
Ja, het schommelt eigenlijk rond deze normen tussen de 100, 110 en 120. Ja.
Okay. Meneer Smeets, aan u weer het woord.
Ja, prima. Bedankt voor de antwoord in ieder geval. Dan wil ik even terugverwijzen naar het stukje waar eerder kort aan gerefereerd is. Met die armoedeval en werken loont. U heeft kort aangegeven, ja, we gaan daar kijken of we daar iets in kunnen. Maar het blijft dus toch dat er mensen zijn die tussen wal en schip vallen die, waar wij niks voor kunnen inregelen. Toch?
Klopt dat.
Dat is wel ongeveer hetzelfde wat net gevraagd is, maar ik wil hem toch nog één keer heel duidelijk zo stellen. Of hebben wij de andere middelen die we daarop gaan inzetten?
Nee, helemaal uitsluiten dat dat nooit van toepassing is, dat kunnen we niet. Tegelijkertijd hebben we wel hier een beleidskader met een uitgangspunt dat werken lonend moet zijn. Dus op het moment dat het zich voordoet, willen we daar wel heel serieus naar kijken hoe we dat daadwerkelijk op die manier die prikkel kunnen geven dat ja, wel het uitgangspunt werken moet lonend zijn overeind blijft.
Voldoende antwoord op uw vraag?
Dus dat zal altijd een casus-specifieke exercitie zijn, omdat moet ik heel even verder scrollen. Ja, die hebben we al gehad. Daar hebben we nog bij, even kijken, bij het stukje met stichting leergeld, jeugdfondsen. Er is bij uitzondering mogelijk om maatwerk toe te kennen als een vraag, niet past binnen de standaard. Is het in deze dus ook aan stichting leergeld om te bepalen of iets wel niet wordt toegekend en waarom? Of zitten daar nog andere mensen bij die daar wat over te zeggen hebben?
Nee, die bevoegdheid hebben we wel bij de fondsen belegd, ja.
Dan nog een hele korte opmerking. Er werd net al even gerefereerd aan de voedselbank. Je kunt hem eventueel ook nog verder trekken naar eventuele kringloopwinkel. Ik vind ze persoonlijk, politiek wel niet, maar ik vind ze persoonlijk heel weinig, of niet echt naar voorkomen in dit stuk. Ik geef wel aan het indirect partner zijn en met de toekomst op, maar echt in de beleidsnotitie, persoonlijk zeg ik dat ik dat mis. Dit soort hulpverlening. Dus misschien is het nog een idee of om daar nog iets voor in op te nemen.
Ik zie me naar Jacob schrijven, dus ik ga vanuit dat hij wordt ingenomen en dat er nog naar gekeken wordt. Nog andere vragen?
Ja, dan nog één. Met betrekking tot de financiën. Er zijn al eerder... Sorry, nog twee. Er zijn al eerder vragen over gesteld. Door aangegeven de begroting van 2020 die staat. Hè, die is ingeregeld. De ambities die eerder in het stuk worden geformuleerd, hebben die nog impact op wat er in die begroting neer is gezet? Zorgt de ambitie ervoor dat de bedragen gaan toenemen en zo ja wat? Kijk, het stukje op eind, daar hebben mijn voorgangers het straks al over gehad. Maar ook met betrekking tot andere cijfers kan ik me voorstellen dat daar nog iets in kan verschuiven. Dus het zou wel mooi zijn om daar ook een beeld in te krijgen.
De vertaling die we hier hebben gemaakt is in elk geval dat datgene wat we hier als ambitie, als kader vaststellen, dat ook binnen deze begroting zoals die hier is vastgelegd en ook als vastgesteld door de gemeenteraad, dat het uitgangspunt is om daarvan uit te werken. Dus dit is niet een nota die nu nog leidt tot een bijpassing van deze begroting. Dat zal echt de uitvoering zou dat moeten uitwijzen als er inderdaad op de jeugdfondsen een stukje bijraming nodig is.
Dus u zegt eigenlijk de bedragen zijn al vooruitlopend op het stuk vastgesteld naar aanleiding van de eerdere discussies die en gesprekken die zijn geweest. Okay. Nee, en wat betreft het rest heeft u aangegeven dat in de PNC-cyclus het een en ander financieel nog voorkomt en in een aantal andere gevallen de cijfers. Misschien is het daar nog wel mooi om iets meer een koppeling te maken dan het echt helemaal uiteen te trekken om een jaarlijks beeld te krijgen. Maar dat is misschien iets voor in de raad.
Ja, dat waren uw vragen. Mevrouw Fransen.
Al mijn vragen zijn nog beantwoord.
Ja, dan ga ik ervan uit dat de vragen voldoende zijn beantwoord en stel ik u de vraag of het stuk rijp is voor behandeling in de raad. Ik zie allemaal knikkende gezichten. Bedankt voor jullie inbreng en dan komen we bij agenda.